Zo, goedemorgen allemaal. Hey, mijn naam is Michiel. En naast dat ik hier vanmorgen mag spreken, doe ik nog een heleboel andere dingen. En één daarvan is dat ik een van de leiders ben van Heartbeat Nederland. En dat is een christelijke jongerenbeweging. En wij hebben echt een heel gaaf nieuw project. Dus voordat ik ga beginnen om met jullie de Bijbel in te duiken, wil ik jullie graag een filmpje laten zien. Dus goed luisteren.
Kom en vier met mij dit grote hemel.
Weet je, als mens... Ja, geloven we dat je echt gemaakt bent om te connecten en om God te aanbidden, om Hem te ontmoeten. En we hebben ontdekt, als we dat doen met elkaar, ja, dat God enorm krachtig komt en werkt met zijn geest. Hoe top zou het zijn om het Nederlandstalig album uit te brengen in geluid, maar ook in beeld. Zodat je dat echt kan proeven wat wij, ja, wat we hebben ontdekt, wat we ervaren. Het zou heel tof zijn als jij ook onderdeel wil worden van het, ja, om dit geluid te laten horen. Kijk, we zijn al heel erg ver met het album. We hebben dus alles al opgenomen. Maar nu moeten we het nog verder uitwerken. De audio moet uit worden gewerkt in de studio. Het beeld moet worden gemonteerd. En alles bij elkaar komen we nog €7500 tekort. En we zouden het super gaaf vinden als jij ons daarin wil supporten. Dat kun je doen door ons album alvast te bestellen. Maar we hebben ook hele gave tegenprestaties. Het zou heel tof zijn als we samen met jou... dit geluid van intieme, krachtige worship in Nederland kunnen laten horen. Echt super, dankjewel.
Kijk vooruit, want wat geweest is, is geweest.
Ja, om het even kort samen te vatten, willen we dus graag een Nederlandstalig aanbiddingsalbum maken met nummers die iets laten zien eigenlijk van alle aspecten van het leven met Jezus. Van de momenten dat je denkt, wauw, alles is geweldig en ik prijs u God om wie u bent. Maar ook momenten dat je denkt, zo, ik heb strijd in mijn leven, verdriet, problemen. Weet je, dat zijn ook momenten dat God daar wil zijn en dat hij jou wil ontmoeten. En dat is wat we in dat album willen laten zien. En vooral jongeren willen inspireren om ze zo dichter bij het hart van Jezus te brengen. Dus wilt u daaraan bijdragen? Zou echt geweldig zijn. Dat kan op jezusonshart.nl. Kun je het album alvast bestellen en ook nog een heleboel andere gave tegenprestaties. Dus ga daar zeker even kijken naar de dienst. Nu niet, mobieltjes uitlaten, maar jezusonshart.nl. Nou, tot zover de commercials. Nu wil ik jullie graag meenemen in de Bijbel. En we gaan het hebben over het thema leven als kinderen van het licht. Wat ik daarmee bedoel, dat leg ik zo meteen uit. Maar ik denk dat het belangrijk is om deze boodschap te horen. Omdat het je eigenlijk iets kan leren hoe je nu al als het ware een stukje van de hemel kan zien hier op aarde. Zonder daar op te hoeven wachten. Nu al een stukje van die impact te zien en ook te ervaren in je eigen leven. Hoe dat zit ga ik jullie zo uitleggen. Maar eerst ben ik benieuwd wie heeft gekeken naar deze bruiloft. Ja, toch nog wel een aantal mensen. Ja. Het werd wel gezegd, de bruiloft van het jaar, de Royal Wedding. Prins Harry en Meghan Markle die traden in het huwelijk. En het was echt een fantastisch feest, heb ik me laten vertellen. Ik heb zelf wat fladder gezien. Ja, ik was niet uitgenodigd. Echt heel raar, maar goed. Ik heb wat fladder van gezien. Weet je, hoe ze in haar prachtige jurk door het middenpad naar voren liep. En natuurlijk de kus. En ja, het was zo'n mooie bruiloft. En aan die bruiloft was eigenlijk iets bijzonders. Want zoals eigenlijk bij elke bruiloft, hè, is het niet alleen twee mensen die beloven om bij elkaar te zijn. Maar eigenlijk verandert er op het moment dat ze trouwen ook iets aan de identiteit van die mensen. Dus er verandert iets aan wie ze zijn. En ik vind bij Prins Harry en bij Meghan kun je dat heel duidelijk zien. Want de foto die je hier ziet, is op het moment dat ze hun verloving aankondigden. En toen was het nog Prins Harry en het was nog gewoon Meghan Markle. Tot het moment kwam dat ze ja zeiden en dat die kus daar kwam. En toen werden ze ineens de Duke en Duchess of Sussex. Oftewel de hertog en de hertogin van Sussex. Weet je, Harry die was al van adel, Meghan nog niet, maar op het moment dat ze ja zeiden tegen elkaar, kregen ze allebei eigenlijk een hele nieuwe positie in Engeland. Van prins werd Harry ineens hertog. En Meghan, dat was, weet je, zij was bekend, dus in Engeland werd er vast met respect naar haar gekeken. Maar ineens werd zij als het ware opgetild tot de adelstand en werd zij ineens een hertogin. Dus ze werd niet alleen de vrouw van Harry, maar eigenlijk werd ze voor iedereen in heel Engeland een andere persoon en veranderde haar identiteit. Dus veranderde echt wie zij van binnen was. En ik kan me voorstellen dat het een bizar moment is geweest. Eigenlijk vooral die volgende ochtend, weet je wel. Je hebt een mooi feest gehad, je hebt een bruiloft, je gaat samen slapen en je wordt wakker en ineens wordt zij wakker als hertogin. En ik kan me voorstellen dat ze dacht, oké, wat nu, weet je wel? Ik ben ineens een hertogin. Wat moet ik gaan doen? Wat wordt er van mij verwacht? Ik denk een heleboel dingen. Op elke plek waar zij komt, komt ze nu ineens als iemand van adel. Zal ze met respect worden behandeld. Maar worden er ook dingen van haar gevraagd die passen bij een hertogin. Nou, bij hun bruiloft was dat een stapje erger. Maar eigenlijk is dat bij elke bruiloft zo. Ook bij die van mezelf. He, veranderde mijn identiteit. Eerst was ik Michiel, de vriend van Corine. En toen werd ik ineens Michiel, de man van Corine. Dus toen ik wakker werd op die ochtend, werden er ineens ook van mij andere dingen verwacht die er daarvoor niet waren. Ik woonde bij mijn ouders. Ineens woonde ik met Corine in één huis. Nou, waren er allerlei verwachtingen die daarbij hoorden. Dus dat is wat er gebeurt met een bruiloft. Je komt bij elkaar, maar ook wie je zelf bent als persoon, dat verandert. En nou was onze bruiloft niet eens van adel. Maar er komt een bruiloft aan die wel van adel is. En daar gaat die van Meghan en Harry bij verbleken. Want dat is de bruiloft die we allemaal mee gaan maken als Jezus straks terugkomt. En Jezus is de bruidegom. En weet je wie de bruid is? Dat zijn wij inderdaad. Wij met z'n allen zijn straks de bruid. En we mogen mee en we trouwen met de koning der koningen. En we worden wakker eigenlijk ineens als de koningin. Wij zijn dan ineens van adel. En er is een heel nieuw leven voor ons. En er wordt dan ook iets van ons verwacht. Net zoals er van Meghan andere dingen verwacht werden. Hey, we zeggen vaak, oh, ik zie er naar uit om straks in de hemel te zijn. Maar weet er iemand wat we daar gaan doen? Het is best wel een essentieel dingetje, want je bent de eeuwigheid daar, hè? Wat gaan we doen? Ik hoor hier iemand zeggen aanbidden. Absoluut. Ja. Regeren. Wij mogen regeren met Jezus tot in alle eeuwigheid. We gaan hem aanbidden. We gaan een groot feest geven. Maar daarna gaan we met hem regeren, want hij is de koning. Maar daarmee worden wij de koningin. Lees maar eens mee in Openbaring 22. Zo ongeveer het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En iets hiervoor wordt dat geweldige bruiloftsfeest omschreven. De bruiloft van koning Jezus met zijn bruid. En dat zijn alle gelovigen. En die bruiloft is voorbij en dan lezen we dit. Openbaring 22 vers 5. Er zal daar geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Man, dat is nogal wat. Een nieuwe positie ook nog eens voor in alle eeuwigheid. En wij zijn van adel en we gaan met Jezus regeren. En weet je, dat is een mooi vooruitzicht, maar dat is ook iets wat nu in je leven al impact heeft en verandering brengt. Want weet je wat het is met het Koninkrijk van God, waarin we straks gaan regeren? Daar zit altijd een beetje een soort van spanningsveld in. En dat spanningsveld is het Koninkrijk komt, maar het is er nu ook al een beetje, maar nog niet helemaal. Maar er worden al als het ware een soort van glimpen van zichtbaar hier op aarde. En neem als voorbeeld de genezing die God geeft. Uiteindelijk, als zijn koninkrijk in zijn volledigheid hier is, dan zal er geen ziekte meer zijn, zal er geen lijden meer zijn. En daar mogen we nu soms al een glimp van zien. En zien we dat God iemand geneest, dat God ziekte wegneemt en lijden wegneemt. En wauw, dat is geweldig, want we zien iets van het koninkrijk. Maar we zien ook om ons heen dat er nog steeds mensen ziek zijn en dat er nog steeds lijden is. En dat komt door dat spanningsveld, zeg maar, dat het koninkrijk al een beetje komt, maar dat we het nog niet in zijn geheel zien. Laten we ons vooral niet tegenhouden door te kijken, hè, we zien het nog niet helemaal, maar ons richten op wat we al wel zien. En zoals we al wat mogen zien van die genezing van God, mogen we ook al wat gaan zien van het regeren in alle eeuwigheid. Weet je, we vieren vaak samen het avondmaal, daarmee kijken we als het ware al vooruit naar het bruiloftsfeest. We kijken ook terug op de dood van Jezus aan het kruis, maar we kijken ook al vooruit naar het bruiloftsfeest. En daarna gaan we regeren, dus daar mogen we ook nu alvast naar gaan kijken. En dat is wat ik bedoel met leven als kinderen van het licht. Nu alvast gaan leven alsof je mag regeren met Jezus. Weet je, dat heeft te maken hoe je dat gaat doen met je identiteit. Want ik noemde net dat Meghan een nieuwe identiteit kreeg als hertogin. En wij een nieuwe identiteit krijgen, nou ja, als koningin zou je kunnen zeggen. En dat is dus echt wat je van binnen bent. Dat gaat verder dan wat je alleen aan de buitenkant ziet. Dat gaat verder dan de dingen die je doet. Maar het is als het ware de bron van de dingen die je doet. Om nog even terug te komen op mijn eigen bruiloft. Ik zei net, toen veranderde mijn identiteit en werd ik de man van Corine. En werd er ook gedrag van mij verwacht wat daarbij hoort. Heel simpel voorbeeld. Iedere ochtend als ik naar mijn werk ga, dan geef ik Corine een kus. En ik zeg, schat, fijne dag, tot vanavond. Maar dat doe ik niet, omdat dat van haar moet. Weet je, het gaat hem niet om die kus. Want als Corine tegen mij zou zeggen, joh, je bent mijn man, ik wil dat je mij iedere ochtend kust. En ik zeg, nou, pff, wat een onzin. Nou ja, vooruit. Weet je wel? En ik ga 's morgens naartoe. Nou schat, fijne dag. Hier heb je je kus. Doeg! En ik ga weer weg. Weet je, dan stelt zo'n kus niks voor. Want het gaat niet om die kus die ik haar geef. Maar het gaat erom dat ik van binnen veranderd ben. Haar man ben, daar trots op ben. En dus niks liever wil dan haar een kus geven. En dat daarmee laten zien. Dus dat verschil is heel belangrijk. Dat het niet alleen maar gaat om wat je doet. Maar eerst om hoe je van binnen bent. En dat van daaruit als vanzelf, zeg maar, dat goede gedrag komt wat daarbij hoort. Want het kan zo zijn dat je wel van binnen veranderd bent, maar dat het aan de buitenkant niet zichtbaar is. He, andersom kan ook, wat ik net dus beschreef, dat je wel bepaald gedrag laat zien, maar dat je van binnen niet veranderd bent. Maar als christen kan het ook zo zijn dat je van binnen wel veranderd bent, maar dat je daar aan de buitenkant niks van ziet. En dat zie je bijvoorbeeld in de brief die Paulus schreef aan de kerk in Efeze. He, hij schreef de mensen die daar bij elkaar kwamen, die in Jezus geloofden. En laten we gaan lezen wat hij schrijft. Efeze 5 wil ik met jullie lezen, vers 8. Daar schrijft hij aan deze mensen, eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Dus hij zegt echt tegen ze, eerst kende je Jezus nog niet, maar nu wel, nu ben je licht. En daarna zegt hij, ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Het is best wel opvallend hè, dat hij dus een brief schrijft aan mensen die Jezus al kennen. Dat hij zegt, jullie zijn nu licht geworden. Ga dan ook de weg van de kinderen van het licht. Wat hij daarmee bedoelt is, ga dus ook aan de buitenkant laten zien wat er van binnen bij je veranderd is. Want schijnbaar kan het dus zo zijn dat je als een hele kerk met elkaar bij elkaar komt. Dat je Jezus hebt leren kennen. En misschien heel fijn met elkaar, maar aan de buitenkant verandert er niks. Ga dan ook in actie komen. Ga de weg van de kinderen van het licht. Je zou het kunnen vergelijken met een vlinder. Of eigenlijk met een rups. Een rups die kruipt in een kokon. Hij groeit vleugels en hij mag een vlinder gaan worden. Maar hij kan er ook voor kiezen om zich gewoon te blijven gedragen als een rups. Te denken, ja, die vleugels die zitten daar wel. Maar laat mij maar lekker op een takje zitten en blaadjes eten. Want dat voelt wel zo comfortabel. Dan zal Paulus waarschijnlijk een brief schrijven. Eerst was je een rups, maar nu ben je een vlinder. Ga dan ook de weg van de vlinders. Sla je vleugels uit en ga vliegen. Dus kom in actie. Want je bent niet gemaakt om blaadjes te eten. Je bent gemaakt om je vleugels uit te slaan. En Paulus die zegt dat zo krachtig, omdat hij weet dat dat ontzettend belangrijk is. Omdat dat verandering brengt. Dat brengt verandering in je eigen leven. Maar dat brengt ook verandering in de maatschappij om ons heen. En hij noemt dan drie aspecten van die verandering. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. We lazen net, dus ga de weg van de kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. Eigenlijk drie karakterstukjes van God die wij aan de buitenkant mogen laten zien wanneer we ons gaan gedragen naar hoe we van binnen al zijn geworden. Het eerste is die goedheid. En de goedheid van God, dat is een heel groot omvattend begrip, maar dat komt bijvoorbeeld tot uiting in dat hij ieder mens ziet en kent en ieder mens even waardevol vindt. Of je nou in de ogen van de mensen ontzettend belangrijk bent, misschien wel een hertogin, of een zwerver die op straat ligt. Voor God is iedereen even waardevol. En zijn goedheid is dat hij zegt, ik wil jou kennen. Ik wil een relatie met jou. En ik wil niks liever dan jou heel dicht bij mij hebben. Weet je, en die goedheid die mogen wij ook laten zien. In contact met de mensen om ons heen. Wat hun positie ook is. We mogen ze laten zien dat ze waardevol zijn. Dat ze geen ongelukje zijn, maar dat ze geliefd zijn door God. En op die manier kunnen we iets van de goedheid van God laten zien. En mensen inspireren. Maar het licht brengt nog meer voort. Het brengt ook gerechtigheid voort. En in gerechtigheid zit heel mooi het woordje recht. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het iets laat zien van hoe God alles wat hier op aarde scheef gegroeid is, recht wil gaan zetten. Denk bijvoorbeeld aan alle kinderen die in slavernij werken. Dat is zo scheef als wat en God die wil dat recht gaan zetten. Denk aan mensen die onderdrukt worden, hele grote verschillen tussen rijk en arm. Noem het maar op, oorlog. God die wil niks liever dan dat recht zetten. En hij wil ook niks liever dan dat wij daar al een begin mee maken. Dat wij iets van ons licht laten schijnen en hier op aarde al beginnen recht te zetten, zodat hij het uiteindelijk in één klap af kan maken. Heel mooi voorbeeld van mensen die dat doen. Hè? Dat is onze partnerorganisatie, IJM. Die strijden tegen slavernij. Die zeggen, we kunnen niet alles in één keer oplossen, maar we gaan stap voor stap verder om recht te zetten wat er scheef is. En dat doen we omdat God gerechtigheid wil geven. En wij willen daaraan bijdragen. Zo mogen wij gerechtigheid brengen. En het laatste deel, het laatste onderdeeltje, zeg maar, het gevolg, is dat er waarheid komt wanneer je leeft vanuit het licht. En God heeft waarheid over een heleboel onderwerpen. En dat wijkt heel erg af van hoe onze maatschappij denkt. Om er een aspect uit te lichten is dat Gods waarheid is, je bent niet toevallig hier. Het leven is niet toevallig ontstaan. En dat is wat je in de maatschappij vaak hoort. We zijn vanuit evolutie voorgekomen. We zijn eigenlijk maar apen. Dat ik hier op het podium sta, ja, dat is gewoon toeval. En uiteindelijk maakt het toch niks uit. Want als ik morgen tegen een boom rij, is het afgelopen. En heeft allemaal niks voorgesteld. Maar dat is een leugen. En de waarheid van God is dat het geen toeval is dat ik hier sta. En ook niet dat jij hier op je stoel zit. Maar de waarheid van God is dat hij jou doelbewust gemaakt heeft. En dat hij een plan heeft met je leven. En dat keuzes die jij vandaag maakt invloed hebben op waar je de eeuwigheid doorbrengt. Want als je morgen tegen een boom rijdt, is het niet afgelopen. En dat is waarheid die aan je buitenkant te zien is wanneer je gaat leven vanuit het licht. Want dan ga je in situaties komen dat mensen die leugens verspreiden die je zo vaak hoort. En dan mag jij degene zijn die je licht laat schijnen. En die zegt, nou volgens mij zitten de zaken toch een beetje anders. En ga je iets van het licht van God laten zien. En dat is best spannend. Want mensen die gaan daarop reageren. Je kunt dan niet verborgen blijven. En ik heb ontdekt dat er eigenlijk twee verschillende reacties uit kunnen komen. Een positieve en een negatieve. En ik wil beide even een stukje toelichten. Eerst de positieve reactie. Jezus die zegt daar wat mooie dingen over in Matthäus. Matthäus 5 vers 16 wil ik met jullie lezen. Het is een bekende tekst, je kent hem vast. Daar zegt hij, men steekt geen lamp aan om hem onder een korenmaat weg te zetten. Dus om hem te verstoppen. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Daar is een lamp voor. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Een tekst die je vaak leest, maar ik vond het eigenlijk best opvallend als je ziet waarom we ons licht mogen laten schijnen. En dat zie je aan het woordje op dat. Dat geeft eigenlijk aan van hierna komt de reden waarom dit belangrijk is. Nou, er zijn twee redenen. De eerste is zodat de mensen onze goede daden zien. En het tweede is zodat ze eer bewijzen aan God in de hemel. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat je dus goede daden mag doen met als doel zodat mensen het zien? Dat was voor mij best wel een eye-opener. Ik had altijd zoiets van, ja, tuurlijk, soms gaan mensen dat zien en dat is mooi. Maar je moet ook een beetje verborgen houden wat je doet, want je wil er niet mee te koop lopen. Maar Jezus zegt hier, joh, je mag goede daden doen en een van de doelen is zodat mensen dat gaan zien. Maar dat komt eigenlijk dat daar het volgende doel uit voortkomt. En dat is dat ze eer bewijzen aan God in de hemel. En dat kunnen ze pas doen wanneer ze het zien. Dus je mag gewoon daarmee als het ware naar buiten treden. Niet zodat ze vervolgens tegen jou zeggen, hey, wat ben je toch een topper. Maar zodat ze vervolgens eer geven aan God. En dat gaan mensen doen. Tenminste als ze God kennen. Ik heb dat zelf ervaren in een situatie een tijdje geleden met José. En José is het sponsorkindje van Corine en mij en hij woont in El Salvador. En ik werd op een dag gebeld door Compassion, waar via wij sponsoren. En die mevrouw zei, meneer, heeft u even een momentje, want ik heb niet zo goed nieuws over José. En ik zei, ja, wat is er aan de hand dan? Ze zei tegen mij, nou, er is een overstroming geweest bij hem. En het was niet zo'n grote overstroming dat de mensen zijn verdronken of zo, dus het gaat wel goed met hem. Maar er heeft ongeveer 20 centimeter water in zijn huis gestaan. En ze slapen met matrasjes op de grond. Dus al die matrassen zijn nat geworden. Het is allemaal gaan rotten. En ze moeten nu gewoon echt op de kale grond slapen. Nou, ik schrok daar natuurlijk ontzettend van. En ik zei, kunnen we wat doen? Wat heeft José nodig? En die mevrouw zei tegen mij, nou, als jullie een gift overmaken, dan komt het niet bij José zelf terecht, maar dan zorgen we dat hij een nieuw bed krijgt. Dus hij krijgt het geld niet zelf in handen. Ik zei, wauw, dat is gaaf. Nou, dat wil ik wel doen. Dus wij hebben een gift overgemaakt. En een aantal weken later kreeg ik deze foto thuis gestuurd. Ja, mooi hè. José en zijn nieuwe bed. En wat zo gaaf is, dit kennen ze dus niet daar, een bed op poten. Dus als er de volgende keer een overstroming is van 20 centimeter, stroomt het gewoon onder zijn bed door. En kan die blijven slapen. Nou, het is zelfs nog een dubbelbed, dus zijn broertje die kan bovenin. En hun probleem was opgelost. Maar dat was nog niet alles, want ik had ongeveer het bedrag overgemaakt wat een kinderbed kost in Nederland. Schijnbaar zijn ze daar wat goedkoper, want er zat ook nog deze foto bij. Ze hebben eten gekocht voor hem en zijn familie. En supermooi, ik kreeg daarna een brief van Gosse. Ik heb hem hier meegenomen. En een mooie tekening op de achterkant. En hij schrijft in deze brief wat hij allemaal kreeg. En hij zegt, beste meneer Koers, ik groet u met veel liefde en ik wens het beste voor u en uw familie. En bedankt voor de gift. En ik heb een bed gekregen en chocolademelk, chips, kantaloep, watermeloen, suiker, jam, glazen, lepels, sinaasappels. Hij noemt echt alles op. De lijst gaat nog een hele tijd door. En daarna zegt hij, ik ben heel gelukkig en ik dank God en ik dank u voor dit grote cadeau. Dit is gewoon in de praktijk, weet je wel. Hij zegt, ik dank u, maar eigenlijk dankt hij vooral God dat hij dit gekregen heeft. En het was voor ons zoiets simpels. Ik denk, ja, tuurlijk kan ik bijdragen. Maar het heeft zo'n impact gehad in zijn leven. En het resultaat is, de mensen zien het en ze prijzen God. Wauw. Dat is wat er gebeurt als je licht laat schijnen. Tenminste, dat is wat er gebeurt als mensen God kennen. Want ik heb ontdekt dat er ook een tegenovergestelde reactie is. Wanneer je licht laat schijnen en mensen kennen God niet, dan kan dit de reactie zijn. Alsof ze kijken in de felle zon en zeggen, wow, oh, dit is te fel. Dit kan ik niet verdragen. Dat licht van jou, dat schijnt in mijn ogen, heb je een zonnebril. Ik heb dat bijvoorbeeld ervaren toen ik net tot geloof kwam. Ik ging met een groep jongens om. En je kent het wel, hè? Je stuurt elkaar van die grappige berichtjes via internet, maar het is allemaal ontzettend plat en grof en seksistisch. En ik zei tegen mijn vrienden, jongens, ik wil die berichtjes niet meer zien. Hou die viezigheid maar bij je. Nou, gasten, stel je niet zo aan en dit mag zeker niet van je geloof. Nou, in die tijd kreeg ik ook verkering met Corine, dus zij werd ook door het slijk gehaald. Je zit onder de plakman, wat moet je met zo'n meid? Maar eigenlijk was die reactie dus, wij zijn in de duisternis, we zien jouw licht schijnen, dit is veel te fel. Dit kan ik niet verdragen. Ze prezen God niet. Het licht wat ik liet schijnen werd wel gezien, maar de reactie was, ga maar weg. Maar ik geloof toch dat het niet voor niks was dat ik zo mijn licht kon laten schijnen. Want het confronteerde hun ook met hun leven. Het liet hun nadenken. Hey, die vriend van ons die maakt ineens heel andere keuzes. Hey, wat is hier aan de hand? En je weet nooit hoe God door dingen heen werkt, maar het was uiteindelijk, kan hij daar ook weer zijn ding mee doen? En was het voor mij geen prettige situatie, maar was het niet voor niks? En geloof ik dat God met ieder van die vrienden aan het werk is en niks liever wil dan dat zij ook zeggen, oké, eens was ik duisternis, maar nu ben ik licht, dus zet je zonnebril maar op. Impact, die twee kanten op kan gaan. Die mooi is, maar die ook soms moeilijk is. Maar die ook belangrijk is. We moeten die impact hebben. Dat is wat je ziet als je verder leest wat Paulus schrijft aan die kerk. We gaan even terug naar waar we net lazen in Efeze. Hij vertelt hun dus dat ze in actie moeten komen. En daarna staat er, daarom staat er, ontwaak uit je slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over je stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. En gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Dat is een krachtige oproep, hè? Ontwaak uit je slaap, sta zelfs op uit de dood. Er zijn mensen daar ingedut en ze moeten in actie gaan komen. En hij zegt, doe dat nou, gebruik je dagen goed, want we leven in een kwade tijd. En dat leven we nog steeds. We leven in een tijd waarin veel duisternis is en waarin het echt belangrijk is dat het licht van God zichtbaar is. Dus gebruik je dagen goed, want ze zijn zo voorbij. De tijd gaat snel. Ik merk dat zelf al, ik ben nu 30 jaar en voor mijn gevoel gaat de tijd alleen maar sneller. Weet je, een jaar is zo voorbij. Het is alweer bijna zomer dat je denkt, man, ik weet nog dat het kerst was. Het gaat gewoon zo snel. En ik was een paar weken geleden bij mijn oma, zij is 86. En ze zei tegen mij, joh, Michiel, dat gaat alleen maar sneller als je ouder bent. Die tijd gaat steeds sneller. Dus weet je, het glijdt zo voorbij. En nu is ons moment. We zijn nu hier, we leven in een slechte tijd. Laten we dan in actie komen en de weg gaan van de kinderen van het licht. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik wil niet straks bij de grote bruiloft komen. En dat Jezus tegen me zegt, hey Michiel, kom binnen. Kerel, wat fijn dat je er bent. En je hebt het wel goed gedaan hoor, daar beneden. Maar er waren ook nog zoveel momenten dat je iets van mijn liefde kon laten zien. Of dat er iemand mij nodig had en je zei niks en je kroop een beetje weg. En dat ik dan zeg, ja, u heeft ook wel gelijk, maar Netflix is ook ontzettend leuk. Heeft u Suits gezien? Dat is echt een grappige serie. Het is ook een beetje flauw. Je mag van mij best Netflix kijken. Maar wat ik bedoel te zeggen is, De tijd gaat snel. En de tijd zit zo vol met werken, met sporten, met vrije tijd. We leven in een kwade tijd en de dagen zijn kort. Dus laten we in actie komen. Laten we opstaan en wakker worden. Nou, hoe je dat precies doet, daar heeft Paulus ook een mooie tip voor. Die hebben we net al gelezen. Dus we bladeren even die verse terug. U was duisternis, maar nu bent u licht. Nou, ga de weg van de kinderen van het licht. Dat brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. En dan zegt hij, onderzoek wat de wil van de Heer is. Dat is dus waar je mee moet gaan beginnen. Als je wil gaan leven als een kind van het licht. Gewoon onderzoeken, wat wil God nou? Dus het begint niet met beter je best doen. Dat is niet wat mijn boodschap is. Je doet het niet goed genoeg. Je moet je meer inspannen. Maar mijn boodschap is, onderzoek wat Gods wil voor jouw leven is. En ga leven vanuit wat je al bent. Kijk, een rups die een vlinder geworden is, hoeft niet ontzettend zijn best te gaan doen om een vlinder te zijn. Want dat is die al. Het enige wat hij moet doen is onderzoeken, oké, wat doet een vlinder? Vleugels uitslaan en vliegen. Nou, als hij dat gaat doen, dan stijgt hij op en dan bereikt hij al zijn bestemming als vlinder. En zo is het voor ons ook. We mogen gaan onderzoeken wat ons plekje is, waar wij mee kunnen werken in het koninkrijk. En dan mogen we dat gewoon gaan doen. Omdat we al licht zijn. Omdat we al van adel zijn. We kunnen niet allemaal overal alles tegelijk doen en werken aan goedheid en aan waarheid en aan gerechtigheid. Maar we kunnen wel op ons eigen plekje ons licht laten schijnen voor de mensen. En soms duiken ze weg en soms prijzen ze God. Maar zo kunnen we wel impact hebben en nu al leven als kinderen van het licht als voorproefje op hoe we straks gaan regeren. Zullen we daar samen voor bidden? Heer, dank u wel dat u een God bent van licht. Maar dat niet alleen. Heer, u bent ook een God van dichtbij. Van zo dichtbij dat u het beeld van een huwelijk gebruikt om te omschrijven hoe dichtbij u bij ons wil komen. Heer, en er is geen relatie tussen twee mensen die intiemer is dan een huwelijk. En zo intiem wilt u met ons zijn. En ik vind dat zo iets bijzonders en zoiets machtigs dat de grote God, de koning van alles wat er is, zo dichtbij wil zijn als in een huwelijk. Heer, en we zien er naar uit om straks bij die grote bruiloft te zijn en met u te regeren. Maar we verlangen er ook naar om daar nu al iets van te mogen proeven hier op aarde. Heer, en ik dank u voor alle mensen die hier zitten, die die identiteit in zichzelf al ontdekt hebben en die daar vanuit leven. Die hun licht laten schijnen waar ze komen. Heer, het zijn er zoveel en ze zijn u trouw en daar dank ik u voor. Maar ik bid u ook voor de mensen voor wie dit misschien een eye-opener is. Die zich aangesproken voelen en denken, ik ben een vlinder die op een takje zit. Heer, help hen om hun vleugels uit te slaan en om hun licht te laten schijnen. Dank u wel dat we ons niet hoeven te verstoppen. Omdat we misschien anders zijn dan de mensen om ons heen. Maar dat we gewoon ontspannen mogen zijn wie we zijn. En dat we dan iets van uw licht laten zien. Heer, en ik bid dat u op dit moment werkt met uw Heilige Geest in ons hart. Heer, als we die identiteit nog niet in onszelf herkennen, onthul hem. Heer, help ons om niet beter ons best te gaan doen, maar om gewoon ontspannen te gaan leven uit dat wat u al heeft gegeven. Dat we mogen ontdekken wie we zijn in u en dat dat van ons gezicht af zal stralen. Heer, dank u voor wie dat al jaren doet en dank u voor wie dat vandaag voor het eerst ontdekt. Heer, help ons om impact te hebben door uw geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.